Lieve gemeente, omdat wij vanmorgen aan het u voorgelezen schriftgedeelte begonnen waren, Johannes 21, de eerste 14 versen, en omdat we niet gekomen waren aan het einde, zouden wij vanavond dit gedeelte met elkaar besluiten. Dat betekent dus dat voor vanavond de Heidelbergse catechismus vervalt. Het woord dat ik uit dit gedeelte voorlas, uit Johannes 21, was het laatste vers. Vers 14, daar stond geschreven, daar staat geschreven, dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. En wij zouden overdenken, Jezus openbaart zich als de koning der koningen en de Heere der Heeren. En dat doet hij ook. Want wel gelukzalig is die mens die ondanks alle woelingen, alle vruchteloosheid in zichzelf op de zee, toch mag uitroepen. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, die hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Die mens zal toch wel gelukzalig zijn. Hoe het ook mogen tegenlopen, wat er ook gebeurt, hoe donker ook Gods weg mogen weten, hij ziet in hun of die hem vrezen. En door zijn liefde wordt ook liefde verheerlijk in de harten van zondaren, zodat ze hem lief hebben omdat hij eerst lief heeft en altijd weer de eerste is. En uit die liefde vloeit het voort. Wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Hieraan weten wij dat God ons heeft gekend. En dat hij door zijn heilige geest en woord ook tot ons gekomen is. Als wij mogen zeggen, dat is het gezang ter plaatse van mijn vreemdelingschap. Ondanks alle vruchteloosheid die wij opdoen, met onszelf en in onszelf, waar hij de traan van het oog afwist, daar heeft de ziel zich niet vergist. En wat zijn het dan, zegt de dichter, zalige ogenblikken, wanneer om Jezus komt verkwikken. Want daar gaat het toch om. Om die ene borg en middelaar. Dat is ook het eeuwige leven. Dat wij de Vader, de Heere God kennen. En Jezus Christus, de Zoon, de middelaar. Die Hij gezonden heeft tot een verzoening in deze wereld. We hebben gehoord dat het die verschijning het karakter draagt van een openbaring. Johannes gebruikt dat woord met liefde. De achtergrond is, door uw licht zien wij het licht. De Heer Jezus was dan in de heerlijkmaking. En hij is zo verborgen voor het natuurlijk oog van de mens, dat toen ook al het verderfelijke, het onverderfelijke schier niet kon herkennen. Hun ogen moesten telkens weer geopend worden, om te getuigen, het is de Heer. En we hoorden wat een zegen dat was, dat de Heer nog 40 dagen heeft willen blijven, om zo nu en dan bij zijn discipelen te komen. Je zou zeggen een overgangsperiode, straks gaan we verder. Maar niet alleen. Want hij heeft gezegd, ik ben met u lieden. Met zijn genade, geest en majesteit wijkt hij van hen niet. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Die zal mij verheerlijken. We hebben gehoord, ze zijn verwisseld. Doet sterk denken als die andere tiener is. Toen ze pas geroepen waren, toen stonden ze met één been nog in de visserschuit, zou je zeggen. En de Heer Jezus was op het land bezig met de scharen te leren, maar het was zo vermoeiend en druk. En Petrus en Johannes en Jacobus, die waren bezig met de netten uit te spoelen. En toen zei de Heer Jezus, ik kom in het schip, vaar een eindje weg uit het geroezemoes. Steek af naar de diepte en gooi een net uit. Heren, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niets gevangen. Maar op uw woord zullen wij het doen. En het net was zo vol dat het scheurde. En ze werden met verbazing bevangen. En Petrus zei, de Heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar de Heren zei, vrees niet. Gij zult mensen vangen. Dat was het begin. En nu is het aan het einde. Van het verblijf van de Heer Jezus Christus op deze aarde. En weer is het die visvang. En weer hebben we gehoord. Ze hebben de hele nacht was op zichzelf helemaal niet verkeerd. Want de Heer heeft alles bestuurd en geleid. En er is geen wind bij geval. Dus we moeten niet zo hoog geestelijk doen en zeggen. Die mensen die hadden beter dit kunnen doen en beter nee. Nee hoor, de Heer heeft het zo bestuurd, de handen even uit de mouw. Kan nog wel een poos duren eer hij komt bij hen in Galilea. Maar ze hebben niets gevangen. De Heer heeft alle vissen de andere kant op gestuurd. En ondanks al hun kunde en wetenschap, het kon niet, het ging niet. En toen stond daar, toen ze terugkwamen in die vroege ochtend, in het vroege ochtendlicht stond daar die vreemdeling 100 meter verder daar aan de kant. En die zei, werpt het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden wat tegen al hun weten en kunnen in. Hoe zou dat nou mogelijk zijn? Zij wisten toch in het plekje wel waar de vis zat. En de tijd en de gelegenheid en de manier van vis. Ja, ik heb gezegd, sommigen denken dat, ja, dat ze dachten, oh, daar staat iemand die het weet. Maar oh, ze hebben het gedaan. In ieder geval, ze hebben het gedaan. En het net is volgekomen met vissen. Eerst moesten ze zeggen op de vraag, hebben jullie nog wat voor bij het brood? Een toestand, wat vis? Nee, kort, een beetje vis. En nu zit het net vol. En als ze dan verder zijn, dan zegt de discipel, dat is Johannes, die dit evangelie mocht schrijven, die zegt tegen Petrus, het is de Heer. Het is de Heer. Ja, er is een zekere schroom nog. Ze durven het niet op hun roepen te zetten. Heere, ben u het? Het is de Heer. Het is de Heer van alle heren. Zie ons God geducht in macht. De Heer die erbij geweest is, die alles gehoord heeft en gezien hoe het gegaan is de hele nacht. En die al op de oever stond voor ze het wisten. O, die boodschap is altijd weer, nu nog, na een paar duizend jaar, is het altijd weer die innerlijke blijdschap, als door de prediking of op welke wijze de Heere dat wil doen, als de ziel mag horen, het is de Heere. Het is de Heere, want daar is iets van kennis na. Het is heel anders. Je kunt zeggen, ja, kun je blij mee wezen of minder blij. Hé, hey, die of die, die is Die komt eraan. Of die belt. Of die wil je spreken. Of die wil wat van je hebben. Maar dit gaat alles te boven. Het is de Heer. Heb ik wel eens mogen horen? Of mogen zeggen, dat is de Heer. Dat is de stem van mijn liefde. Hij komt. Dat is het werk van de Heer. Dat is niet van mezelf. Ik heb niks. Ik heb niks. Ik ben arm. Blind. Ik heb niets van de goede kant. Maar dat is de Heer. Wie is aan deze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Oh, dat is altijd weer een blijdschap. Hier wordt de blijdschap getemperd door het, ja, ik zou bijna zeggen door het vreemde. Dat hij verheerlijkt is en dat de afstand groter wordt tussen het verderfelijke en het onverderfelijke. Tussen het nog niet verheerlijke en het verheerlijke. Maar daarom is het niet minder ingrijpend. Het is de Heer. En we hebben gehoord, we zijn bij dit zevende vers gebleven. Als Simon Petrus dat hoort, hij heeft alleen zijn onderkleding aan. Dan pakt hij zijn opperkleed. En hij omgordt zich en hij springt overboord. En hij zwemt en loopt waar naar de kant. Maar we lezen niet dat de Heer Jezus iets tegen hem zegt. Petrus, die was wel de eerste. In die, ja je zou zeggen, in dat impulsieve handelen. Begrijpelijk, qua karakter en hele instelling. Maar het is niet zo dat de Heer zegt, kom gelijk vast zitten hier. En dan kunnen wij samen vast even wat praten. Het komt mij voor, omdat Johannes verder niet zegt, dat in dat niet zeggen van de Heer Jezus tot Petrus, dat daar toch ook een stille wenk, een stille les in ligt. Kalm. Ja, maar is hij de vorst der raad dan niet alle hulde waard? Zeker wel. Maar Petrus, je had ook nog wel even op het schip kunnen blijven. Even helpen. Even helpen. Ik heb toch dat net volgemaakt. Moet je de anderen niet gelijk in de steek laten. Had nog maar even erbij gebleven. Alles op zijn tijd. Ja. Ja, maar dat is nou ook echt de aard van Petrus. Maar de Heer die gaat op het gebaar van Petrus niet in. Want dan lees je opeens, en de andere discipelen kwamen met het scheepje. Want ze waren niet ver van het land, omtrent 200 ellen, dat is ongeveer 100 meter, slepende het net met de vis. Verbazingwekkend. Een net vol met vissen. Ja. Ja, ze hoeven niet te zeggen van, hoe hebben we hem dat geleverd? We hebben nou heel de nacht van gisteravond af zijn we bezig geweest. Kijk, jongens, de buit is groot. Hoeven ze niet te zeggen. Want hun waren al uitgevist. Toen dit kwam. Maar het is een wonder wat er gebeurd is. En dan de discipelen die het net zo tegen het droge aan hebben getrokken. Die gaan naar land. En dan zien ze tot hun grote verbazing. Daar ligt al een kolenvuur. En vis daarop liggen. En daarnaast. Ligt ook al brood. Maar hoe kan dat nou? Waar komt dat vandaan? Is de Heere dan al zo vroeg naar Capernaum geweest om brood te kopen? Hoe kan dat nu? Ja, hoe dat kan begrijpen wij niet. Hoe dat kan, ik geloof dat de Heere Jezus helemaal niet naar de winkel geweest. De Heere Jezus heeft geen bakker en geen winkel nodig. De Heere Jezus, die kan van steenlauw brood maken. Hij spreekt ook en het is er een gebied in het staat. Hij heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hoe het ook geweest is, waar het ook vandaan gekomen is, het is er. Ik denk dat er in de harten van die discipelen aan de ene kant verbazing en verwondering geweest is, en aan de andere kant een klein beetje teleurstelling. Ja, de verwondering en de verbazing die overtreft de teleurstelling. Maar toch, hé, wij dachten dat er vis nodig was. Eten, het is er al. Het vuur is er al. De vis ligt al gaar te worden. Hey, hoe kan dat nou? Had hij dan niets van ons nodig? Het is de Heere toch. Het is de Heere toch wel. U voelt wat een mengeling van gedachten er door hun hart gaan. Maar dan zegt de Heere Jezus opeens tegen hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Hey. Ja, er ligt waarschijnlijk maar een klein beetje vis op het kolenvuur. En ze zijn met grote mannen, die kunnen wel wat aan als het over eten gaat. Maar nu zegt Jezus, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Ze mogen erbij. Kan hij het dan toch gebruiken? Ja, maar heren die wij gevangen hebben, maar wij hadden heel de nacht al gevist. En het was allemaal zo onrustbaar op de zee. Wij konden niet. Ja. U hebt ze zeker in het net gestuurd. U hebt gezegd. Wel is die kant uit. Hoe kunt u dan zeggen wie gij nu gevangen hebt? Dat zegt de Heere uit genade. Dat zegt de Heere uit genade. De Heere die zegt, jullie hebben gehoorzaamd op mijn woord. Werp het los uit. En de andere zegt, tegen al jullie gedachten in. En daarom zeg ik de vissen die gij nu gevangen hebt. Ja. De meester is genadig, de koning is genadig. Ik ben hongerig geweest. En zij heeft mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. Zij heeft mij te drinken gegeven. Ik was in de gevangenis. En zij heeft mij bezet. Dan zullen zij tot hem zeggen. Waar, Heer, hebben wij hongerig gezien. En dorstig. En in de gevangenis. Wanneer is dat dan geweest? Ach, zegt de Heer. Voor zover gij dit aan een van mijn minsten gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. Zelf, zeiden ze altijd, ik heb niks gedaan. En als er iets goed gedaan is, dan heeft de Heer het gedaan. Zelf hebben ze geen boekje bijgehouden. Ik heb dit gegeven of dat gedaan. Nee. Maar de Heere in de hemel, die zegt uit genade. Heb je wel gedaan? Zo zegt de Heer Jezus nu ook. Breng van de vissen die hij nu gevangen heeft. En dan gaat Simon Petrus terug met u. Die loopt. Nou, Het net met de vissen en trekt het op het land. De anderen hebben hem natuurlijk geholpen. En als het net op het land ligt, dan wordt hun verbazing nog groter. Van arme grote vissen. Er zit niet één kleintje bij. Het is allemaal de moeite waard. En als ze het tellen, dan doen ze in principe hoeveel zouden er zijn. Dan komen ze aan de 153. Ik laat het getal nu even rusten. Straks zeg ik er nog iets van. Maar de oude kerkvaders die hebben dat getal nagekloosd tot en met ingewikkelde berekeningen. Tot worteltrekken toe zou je bijna zeggen. En ze menigvuldigen en delen. En dan komen de Joden en de Heidenen. En de drie eeuwige God. Die laatste drie van de 153. Ja, ik vind het wel heel knap. Maar ik zou het alleen maar overnemen. Want zelf. Ja, zelf kan ik het niet. Ik noem het alleen maar even. Dat er zoveel verschillende berekeningen zijn en uitleggingen van die 153 vissen. Ik denk dat het meer het getal is op zich. 153. Dat is een beetje een eigenaardig getal. Ja, maar het is een getal. Het is niet ongeveer. Het is niet bijna 160 of iets meer dan 100. Nee, het is echt 153. Getal en dan. En Johannes, als hij het evangelie geschreven heeft, dan herinnert hij zich tot in de kleinste bijzonderheden. Dat ze niet alleen verwonderd waren over die 153 vissen, maar dat ze tot hun verbazing ook opmerken, het net scheelt niet. Goed mogelijk. Het net, ze hadden toen nog niet die stoffen die wij hadden, en nylon en kunstgaren, zo noem maar op. Nee. En dan 153. Heel later, als hij dat evangelie schrijft, is hij nog verbaasd en het net weer benieuwd. Hoewel het er zo veel was. Maar dat hebben die zussen er niet allemaal opgegeven. Want dat is nogal wat 153.
En Jezus is daar met een aantal van zijn discipelen. Hoe kort is het nog geleden, dat avondmaal. Dit is mijn bloed. Dit is mijn vlees dat voor u gebroken wordt. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal te houden, eer dat ik lijde. Maar nu de vrucht van dat lijden, van dat sterven, van dat bloed en van dat vlees, de vrucht. Dat hij nu inderdaad is de koning der koningen en de heren der heren. Dat hij van de Vader macht heeft ontvangen. Heidenen tot zijn erfdeel. Einde der aarde tot zijn bezitting. De gastheer, hoe anders. Hoe anders dan toen in de zaal. Toen stonden zij voor de lijdende en stervende middelaar. Toen was zoveel nog verborgen voor hun ogen. En gaande zijn lijden, zijn priesterdienst. Maar het is nu voorbij. Wat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En wat hij leeft. Dat leeft hij God, eeuwig. Zo leefde vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos.
En toch, ze voelen zich niet helemaal vrij. Zoals vroeger. Vroeger, toen zou Johannes zijn hoofd op de borst van de middelaar hebben gelegd. Of dichtbij zijn zij zitten. Johannes was immers een discipel die de Heere lief had. In zonderheid een gunsteling van de Heere Jezus. Is het niet? Anders laten ze druk met elkaar te praten. Over en weer. En dan luisterden ze weer eens naar wat de Heere Jezus zei. Maar die vrijheid is er nu niet. En toch is er de vrijheid van het evangelie. Ja, maar dat is wat ik vanmorgen zei. Er is iets in. Van de afstand.
Hij is dichtbij. Maar hij is verheerlijkt. In hem is geen traan meer. Geen benauwde zucht. Geen bloed. Zweet.
Hij verbaasde.
Hij is er zo soeverein bij. Hij verbergt inderdaad nog wel zijn goddelijke glans en heerlijkheid. Maar toch. Oh. Zij gevoelen zo hun uit de aard aan zijn. Zij gevoelen zo. Het verderfelijke, het gebondene, het nog op aarde zijn. Ze voelen dat hij nu op een ander plan, op een ander spoor staat. Ze kunnen het niet bevatten. Ze zouden zo graag, net als vroeger misschien, en net als Maria Magdalena, die wilde hem bij de voeten grijpen, vasthouden. Vergetende dat hij door het lijden tot heerlijkheid zou komen. En dat wij nog een poosje voort moeten op de aarde. Daar weet de kerk, wist de kerk toen van, nu ook. Je kan merken dat de apostel Paulus dat verstaan heeft, dat hij op de aarde was en de Heere in de hemel. Want hij zegt, nu zien wij als door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar straks zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Dat is wonder.
En hem dan zo te kennen. Dat er overeenstemming is tussen de Heere Jezus in zijn zondeloze heerlijkheid en de kerk die nu nog zingt. Ik ben door uw wette schende krom van lessen. Zo gij in het recht wilt treden, Heer, en ga beslaan mijn ongerechtigheden af, wie zal dan bestaan? Voel je iets van die eigenaardige stemming die er geweest is? Het is allemaal even heer. Maar je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met als wij in een uiterst kostbare omgeving vertoeven. In het binnenste van het koninklijke paleis. En we zijn geroepen. Maar we lopen heel voorzichtig. We kunnen niet zo altijd. Stel je voor dat je die mooie kandelaar omgooit. Stel je voor dat je zo hard praat dat de koning er last van heeft. Ja, voel je dan, is het anders als dat je gewoon thuis bent. is de Heer, zei Johannes, de Heer. Dat is een erenaam, dat betekent de heerser en gebieder over alle dingen. Oud-testamentisch was dat de naam God Adonai, heerser en gebieder, die alle dingen doet naar zijn welbehaag. En nu geeft men deze naam aan Jezus Christus. Het is de Heer, een belijdenis. Maar ook een belijdenis van zijn hoogheid, waar de kerk mee staat of valt. Want een ieder die beleidt dat Jezus is de Heer, die zal zalig worden. De gekruisigde is de overwinnaar van dood en hel. Komt herwaarts. Zie je staan. Ze staan een beetje schuchter. Ze durven niet al te dicht in het kringetje te komen bij het vuur en te gaan zitten. Ze durven hem ook niet vragen. Bang om hem te kwetsen. Bang voor zichzelf. Ze zouden het ergens wel willen vragen. Zeg het nog eens een keer. Laat het nog eens merken dat u diegene bent die dood was. Die gekruisigd was. Het is voor ons zo groot. Maar ze durven het niet. Want tegelijk weten ze ook dat het de Heer is. Dat weten ze ook. Aan de ene kant willen ze een bevestiging. Opnieuw een teken. En aan de andere kant weten ze toch in hun hart heel zeker. Het is hem wel. Al is alles anders. Het is hem wel. Maar Jezus doorbreekt die stemming. Die afstand. Kom. Kom erbij. Laten we het middagmaal houden. En dan komen ze dichterbij. En ze schuiven aan. Rond het kolenvuur. In de kille morgen. En Jezus is de gastheer. Hij geeft een brood. En de vis. Of hij zelf gegeten heeft. Misschien dat hij ook wat gebruikt heeft. Hij had het niet nodig. Maar misschien om ze tegemoet te komen. Daarom zal hij het gedaan hebben. Maar dan zitten ze weer samen te eten. En eten is in het oosten. Samen eten is in het oosten heel sterk een blijk, een gegeven van verbondenheid. Je hoort bij elkaar. Bij de begrafenis. En bij de trouwerij. En bij de geboorte. En bij het sluiten van een verbond. Denk eens aan Jozef. Jozef, kom maar dichterbij. Ja. Ja, daar zit jij, Benjamin, en daar. En toen aten ze en dronken ze. En ze werden vrolijk. En langzaam aan begonnen ze te praten. En Jozef was blij dat zijn broers er weer bij waren. Zo'n betekenis had de maaltijd in het oosten, dat je in de Bijbel dat vaak tegenkomt, dat het evangelie vergeleken wordt met een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En de koning laat zijn dienstknechten nodigen, kom tot de maaltijd. Alle dingen zijn gereed. Want daarom was het ook zo erg. Als je dat kleineerde. Of dat je dat veracht. En zie, voordat de Heer Jezus zijn voeten richt. Naar Bethanië om op te varen. Ten hemel. Hebben ze hier in Galilea. Een maal. In de morgen.
stond. De avond is voorbij. De nacht is voorbij. En het waarachtige licht schijnt. Jezus Christus is opgestaan van de dood. De dood heerst niet meer over hem. Er is iets van zo'n verheven triomf aan dit strand. Want het feestmaal wordt gevierd midden in de dreiging. In het Galilea der heidenen. In het Galilea vol ongeloof en twijfel. Het gezegende en het vervloekte land. Galilea met zijn Capernaum, Chorazin, Bethsaida en met zoveel andere plaatsen. Daar houdt de meester de maaltijd als een stille triumf, als een voorbereiding. En laten we nou eens letten op nog enkele dingen die de Heer Jezus zijn kinderen, zijn discipelen hieruit heeft willen leren. Ik kan daar maar iets van zeggen, uiteraard. Maar een paar dingen wil ik doen. De Heer had gezegd: ik zal u vissers van mensen maken. Jullie zullen mensen zijn. Ik zend u als schapen in het midden der wolven. De wereld zal u verdrukken, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Daar was die eerste visvangst ook al een heenwijzing naar. Maar nu is de Heer opgestaan en die gaat straks naar de hemel. Hoe moet dat nu? Hoe moet je nu, hoe moeten zij nu mensen vangen? Hoe kunnen zij dat niet? Je zou bijna zeggen, een visje kunnen ze nog vangen. Maar als het moet, en hier moest het, dan kunnen ze ook dat niet vis vangen. Dan zijn ze onbekwaam tot enig goed. Kunnen niet. Ze hebben niets gevangen. Die zee is een beeld van de wereld vol mensen. Het rumoer der zee doet gij bedaren. Het geweld, het gebruis der zee doet gij bedaren. Daar gij haar volk, haar golven stilt. Het rumoer der volken, of der volken, als der ware betoont gij waar gij wil. De zee was voor de Israëlieten iets griezeligs. Het was aan de ene kant majestueus. De zee en de schepen die de zee bevaren. Maar het waren geen echte zeevaarten. Zijn toch nooit geworden. Want de zee, daar wandelde de Leviathan. De zee, dat was die donkere diepte met die monsters die daarin zaten. Ja, deze lied was over het algemeen huiverig voor de zee. Net als die Hollandse dichter van Ede misschien. Red mij van de zee. Dat kan. Voor sommigen heeft het een andere inwerking. Maar voor deze lied in het algemeen zat daar een dreiging. En alleen God. God, dat wist hij. Die kon hem pad banen.
door de woeste baren en de brede stromen. Hij kon de zeedraak verwonden, zodat hij dood neerviel en niks meer in kon brengen. Daarom zongen ze: gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die door uw almacht sterk en palen worden gesteld. De woeste zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel ze brengt, hoe fel ze woede stil. Als je leest bij Johannes in het laatste Bijbelboek, dan ziet u uit de zee allerlei monsters omhoog komen. Afschuwelijke monsters, die ontzettend veel kwaad doen, die de strijd aangaan met God en met zijn kinderen hier op aarde, die een beeld maken waar de hele wereld voorbij is. Daar is de zee ook de naam voor die dreigende mensenmassa, die als de zee zijn, vol donkere diepte, vol afzichtelijke, afschuwelijke monsters, vol van moord en doodslag, vernietiging, verstikking. Dat is het deel dat het woord zee en de zee oproept voor de Israëliet. Zij moeten gaan vissen. Mensen vangen. Ja. Maar hoe? Hoe moet dat? Hoe moet je dat doen? Kun je dat leren? Kun je door een cursus te volgen? Ja, dat kun je als vertegenwoordiger misschien heel veel nuttigheid aan hebben. Om een cursus te volgen. Om mensen in te nemen. Om mensen, ja, zaken te doen. Mensen op een bepaald punt te krijgen. Daar zit de psychologie en alles achter. Maar kun je nou mensen zijn voor het koninkrijk van God? Je zou kunnen zeggen, het is misschien wel fijn als een mens een beetje psychologisch gevoel heeft en benadert de zaak. Maar is het dat? Heeft de Heer dan deze eenvoudige vissers geroepen om als psychiater en psycholoog aan de gang te gaan? Of om een soort wereldcampagne te openen in arena's en in stadia, en daar met veel bombarie en hallende muziek de mensen op te roepen, op te zitten: kies voor Jezus! En de ene groep volgt de ander op en de mensen raken in een soort begeestering. Maar is het van de Heilige Geest? Is het van de Heilige Geest? Waar gaat het er om? Hoe moet dat nu, als zij straks uit zullen gaan? In de zee, met het net van God. Woord en welbehaag. Kun je dat leren? Nee, ergens niet. Ergens niet. Hun gewone beroep, dat verstonden ze heel goed, vis. Maar de Heere had nu alle vissen weggestuurd, expres. Anders hadden ze best wat gevangen. De ene keer wat meer dan de andere keer, maar ze hadden best wat gevangen.
helemaal niks vangen?
Dat, wanneer gebeurt dat nou?
Allicht dat er toch een verdwaald visje in het net komt. Zo'n hele nacht op zee.
Maar nou, mocht er niks in komen.
Expres.
Want Jezus zegt, gooi het net aan de andere kant. Daar, vlak onder de kant, 100 meter. Ja. Ja, maar dat kan toch niet? Dat heeft nou geen zin meer. De meester zegt het. De meester. Tegen alle berekeningen en overleggingen in.
Zegt de meester. De koning der koningen en de heren der heren. Hij zegt, doe dat. De les. Heren,
op uw woord zal ik het net inwerpen. Heren, ik heb gepraat, hard en zacht, geschreeuwd misschien. Ik heb gebeefd en getranspireerd van spanning en emotie. En er gebeurde niets. Hier sta ik.
Heren,
hoe moet dat nu? Werpt het net aan de rechterzijde. Ja, maar. Ja, mijn woord. Mijn woord. Zeg het. Of ze het horen of niet horen. Zeg het in de verwachting van zijn welbehagen. Wat valt, wat valt. En wat behouden wordt, worden behouden. Zeg het niet op grond van je moed. Je eigen moed, je kracht, je verstandigheid, je studie. Nee. Nee, er is wat anders nodig om een Adamskind voor eeuwig op het strand te krijgen. Zonder dat er een net scheurt. Met allemaal grote vissen. Daar is een wonder voor nodig. Maar dat wonder doet de Heer. Ik zei, je kunt nog wel eens een visje vangen. Iedere vereniging heeft toch leden? Sommige of vele leiden er misschien een klein bestaan. Maar er zijn er altijd nog wel een paar mensen. De gekste verenigingen trouwens. Met eigenaardigste doelstellingen en reglementen. Met allemaal leden.
Je kan vissen.
Maar de Heere, zou je zeggen, die heeft geen leden. Die moet ze er zelf bij trekken. Die moet ze zelf planten, inplanten. Die moet ze zelf scheppen. Leven. Scheppen. Werp het net uit aan de rechterzijde. Ja, wat dan? Ik neig het oor daar ik op uw inspraak wacht. Ik weet, mag ik er niet gaan vissen?
Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Dat mag wel.
Ja, je komt wel eens hier en daar bij vreemde mensen die nergens bij horen. En je probeert wat te vertellen of te praten. Maar het is toch allemaal teleurstelling.
Als je denkt,
dat zal ik doen, die kan ik nog wel in het net krijgen. Dat lukt niet.
Dat lukt niet. Maar als God de Heere nou zegt, daar naartoe, met mijn boodschap, op uw woord zal ik het doen, heren. Op uw bevel. Met mijn boodschap. Met mijn woord.
gegrond in mijn welbehaag. Ja. Dan zal God zorgen.
Dan zorgt God ook.
Philpot, die moest ergens spreken in het dorpje en die kon niet spreken. En die riep. Ja, het was wel groot gezegd, maar mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen ging die man weer weg met het rijtuig. Toen hij jaren later terugkwam door het dorp, toen sprak een vrouw, een oudere vrouw, aan. En die zei, u hebt hier wel eens gesproken. Ik? Ja, nou nee, dat toen wou ik hier spreken, maar het ging niet. Toen ben ik zo weggegaan. Ja, nee, maar dat was voor mij het middel. Want ik leefde zonder God. En toen hoorde ik u zeggen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen dacht ik, die man heeft een God en ik heb niks. Ik ben God kwijt. En vanaf dat moment mocht ik de Heere zoeken en vinden. Spurgeon probeerde de kerk uit, de nieuwe kerk, de tabernakel in Londen. Of zijn stem die grote ruimte wel kon vullen. En zijn vriend of architect of zo, die stond achter in de kerk en hij riep. Spurgeon riep, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En die pijl ging regelrecht de lucht in. Daar zat nog een schildertje of een dakwerkertje die er ineens zagen. Die zat daar hoog in de nok een paar laatste karweitjes te doen. En die hoort daar de boodschap precies op tijd. Welbehaag. Het net. Niet naar mensen kunnen, mensen beredeneren, maar o God, u hebt het gezegd, geef mij alsjeblieft om het net aan de kant van het welbehagen van uw genade en ontferming, want ik van niks en ik verknoei meer dan dat ik heel maak. Ze vinden niets, maar toen Jezus zei, wierp ze het net toch in. En toen gingen ze, hoor je het nu, discipelen, wil je het meedragen in je hart? Hij brengt de volken onder ons, zong de Israëliet, en de natie onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis. De heerlijkheid van Jacob, dat doet hij. Naar het hemelse hof. Naar de koning der koningen, de Heere der Heeren. Bij hem. In persoonlijke net zo. Wat kunnen we al onvruchtbaarheid gewaar worden? Ledigheid. Zodat we tenslotte de netten maar binnenboord trekken. Zeg, laten we maar naar huis gaan. In de kerk is het ook niks. En hier op zee is het ook niks. Waar is nou wel wat? Ja, je zou zeggen, waarom? Ja, maar de Heere wil ons leren. Hij wil leren en leiden in zijn echte recht. Niet uit ons, maar het alles uit hem. Dan zit je nou weer moedeloos. En voor je het weet staat hij daar op het strand. Je weet nog niet eens dat hij het is. En hij brengt de zaak in beweging. En hij zegt, ik noem maar wat hoor. Doe dat tot mijn gedachten. Of, wie mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Daar komen ze aan. Door goddelijk licht geleid. ongelukkige mens.
Maar mee in het net. Naar het strand van de eeuwigheid. Heeft de Heere dat nodig? Heeft de Heere mensen nodig? Nou, eigenlijk niet. Hij heeft niet van nodig om mensenhanden gediend te worden. Maar hij wil dat zo. Niet om onze glorie te vermeerderen, maar om zijn glorie te vergroten. Ja. Je kan natuurlijk van alles bedenken. Allerlei pakkende dingen. Om de kerk te vergroten.
Ja.
Wat krijg je? Wat krijg je? Krijg je van de Heere? Brengt de Heere arme zondaren samen? Of zijn wij bezig met, ja, met mensen die God niet vrezen? Onwedergeborenen bij elkaar te trekken door een valse actualiteit en veractualisering van de prediking met allerlei dingen. Ja, ik sta hier niet te oordelen, zo moet ik het niet opvatten. Helemaal niet, maar één ding weet ik toch zeker. Alles wat mensen doen met zichzelf, loopt op niets uit. Maar zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat geldt nou voor de bediening van die apostelen. Als ze weg op weg moeten gaan later. Dat geldt nou ook voor ieder die in die Heere Jezus Christus geloven mag. Niet in onszelf. Armzalig onvruchtbaar. Maar toch, waar hij zegt, ga, daar gaat hij. Werpt het net aan de rechterzijde en gij zult vinden. Op uw hulp, Heere, wacht ik, op uw redding. En ga door. Zijn naam tot lof en prijs. Er is er ook niet één uitgevallen uit het net. Dit net is niet gescheurd. Je zou zeggen, bij die eerste visvangst, daar kwam een scheur in. En dus kunnen nog heel wat visjes die eruit gevlogen zijn.
Mag ik zeggen, ja. Heel wat geestloze beleiders die eruit gestormd zijn. Maar hier, alle 153, getelde, verkoren.
Je moet de 153ste maar zijn. Dan zou je toch ook zeggen, jongen. Waarom was het op mij gemunt? Dat ik er binnen ben. Binnen. Bij die 153 zijn er natuurlijk veel meer. Dit is symboliek. Dit heeft een geestelijke betekenis. Maar het feit dat het net niet scheurde, dat duidt wel aan dat het welbehagen van God zo vast en sterk is, dat er niet één van zijn uitverkorenen verloren zal gaan. En dat er nog niet een stukje van hun oren zal achterblijven, dat ze allemaal behouden naar land zullen komen. Allemaal binnen. Zouden wij er ook bij zijn, kinderen? Het net van het evangelie sleept nog door. Maar zouden wij allemaal op het strand aankomen? Buiten de Heere Jezus is echt geen leven, maar een omkomen. De Heere Jezus heeft niet hiermee bedoeld dat jullie op je vingers moeten uit gaan zitten tellen, hè, en zeggen, oh ja, daar zal ik wel niet bij wezen. Zal ik wel niet bij wezen? Nee, dat zegt de Bijbel. Wie zegt, daar zal je wel niet bij wezen. De Heere zegt, heel eer, strijd zij om in te gaan. De Heere zegt, hieraan zullen zij weten dat ze mijn discipelen, mijn kinderen zijn. De Heere zegt, de velden zijn wit om de oosten, de zee zit vol.
Je hebt geen recht om te zeggen, ik zal wel 154 zijn en dan ben ik net buiten.
Nee.
Dat we dan eigenlijk door zelf worden gedreven in het net. Het was voor de discipelen de derde keer dat hij als koning der koningen en Heer der Heeren zich openbaarde, hier bijzonder. De derde keer, drie keer steeds terecht. Dit is het laatste. Voordat hij naar de hemel gaat. Nu moet je het onthouden, kinderen. Nu moet je het onthouden. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van mij verwacht. Amen.